Goedemorgen allemaal, shalom. Fijn om elkaar te ontmoeten op deze prachtige eerste dag van de week, de dag van de opstanding van de Heer Jezus, die wij hebben mogen leren kennen als we inderdaad tot Hem gekomen zijn met al onze zonden, met al onze schuld en Hem hebben mogen aanvaarden als onze redder en verlosser. Hij die stierf voor onze zonden, maar wat zelfs meer is, die opgewekt is. En die aan de rechterhand van de Vader is en die ook voor ons pleit. En in zijn naam mogen we vanmorgen verbonden met zoveel over het hele rond der aarde bij elkaar komen. En wat geweldig dat we daar ook de vrijheid voor hebben. Bijzondere dienst vandaag en ik dacht van ja, waar zullen we het over gaan hebben? Het is niet zo simpel eerlijk gezegd geweest deze week om daar wat duidelijkheid in te krijgen en na veel gebed. Heb ik zelfs nu nog dat ik denk van ja, hoe ga ik het precies aankleden? Vrouwen in beweging, dat heb ik er wel boven gezegd. En er zijn in het Oude Testament, in de Torah, vind je 4 keer een lijstje van 5 vrouwen. En dat vind ik heel fascinerend. En die willen we vandaag met elkaar gaan bekijken. Omdat er ook vandaag hier een zuster in beweging is gekomen, althans in beweging komt, om uiteindelijk daar deel aan te gaan krijgen wat de Heer ook voor haar heeft weggelegd. In Numeri 26 vers 33 komen die namen voor het eerst tegen. Numeri 26 vers 33. Daar zien we geslachtsregister staan en daar staat dan een zinnetje in 26 vers 33. Selafiat, de zoon van Hefer, had echter geen zonen, alleen dochters. De namen van de dochters van Selafiat waren Machla, Noah, Hochla, Milka en Tirza. Hier vinden we voor het eerst dat rijtje namen, wat later dan nog 3 keer verder voorkomt. 2 keer nog in de Torah en 1 keer in het boek Jozua. Deze man, Selafiat, die uit de stam van Manasse is, had dus geen zonen. En dat is in de Bijbel iets wat een soort handicap is, zou je kunnen zeggen. Want de zonen, dat zijn de erfgenamen. En als je alleen dochters hebt, dan was er in wat dat betreft een heel groot stuk onzekerheid over het erfdeel dat jij zou ontvangen. Want uiteindelijk was het natuurlijk de bedoeling van de Heere God dat het volk Israël in het land Kanaan zou gaan wonen. En dan eigenlijk natuurlijk niet aan de oostkant van de Jordaan, maar aan de westkant van de Jordaan. Dat was het oorspronkelijke plan van God. En dat iedere stam en iedere familie daar een stukje land zou krijgen. Dat land dat is niet van Israël, ook niet in die dagen na Jozua, maar dat land is van de Heere God. Het zegt het heel nadrukkelijk door de profeet en het is mijn land. En het is Israël dat in dat land mag wonen. Israël is in de Bijbel in een huwelijksrelatie met God. Het verbond van de wet is een huwelijksverbond. En God trouwt als het ware met Israël. En het land Israël, Kanaan, is het huis waarin de vrouw van God mag wonen. En in de wet is het ook gezegd, als die vrouw uiteindelijk niet naar de regels van de man leeft, dan kan ze het huis uitgezet worden. En dat is bij Israël ook gebeurt. Maar in ieder geval, iedereen die tot dat volk behoorde, kreeg een stukje land. De vorige keer heb ik met jullie nagedacht over die geschiedenis van Izebel met Naboth. En Naboth die dan die akker niet wil verkopen of ruilen met Achab, want hij zegt het is zo dat de Heer hem ervoor zal bewaren om het erfdeel van mijn vaderen, om dat weg te doen. Hij was heel zuinig op dat wat God hem gegeven had. Want het was in feite niet van hemzelf, maar het was van God. Nou, in zo'n situatie van het erfdeel, daar hebben ook deze vijf zussen mee te maken. En boven de verkondiging zou ik ook nog kunnen zetten, aanspraak maken op wat je niet verdient. Aanspraak maken op wat je niet verdient. Nou, die vijf zussen die komen ook weer tegen in hoofdstuk 27. Hoofdstuk 27. Vanaf vers 1. Toen kwamen de dochters van Selafiat, de zoon van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Magir, de zoon van Manasse, van de geslachten van Manasse, de zoon van Jozef, naar voren. Dit zijn de namen van zijn dochters: Machla, Noa en Hogla, Milka en Tirza. Ze gingen voor Mozes staan en voor Eleazar de priester en voor de leiders en heel de gemeenschap bij de ingang van de tent van ontmoeting met het verzoek: onze vader is gestorven in de woestijn, hoewel hij niet behoorde tot de aanhang van hen die tegen de Heere hadden samengespannen, tot de aanhang van Korach. Hij is om zijn eigen zonde gestorven, hij had echter geen zonen. Waarom zou de naam van onze vader uit het midden van zijn geslacht worden weggenomen, alleen maar omdat hij geen zoon had? Geef ons bezit te midden van de broers van onze vader. Mozes bracht hun rechtszaak voor het aangezicht van de Heere. En de Heere sprak tot Mozes: de dochters van Selafiat hebben gelijk. U moet hun inderdaad een eigen erfelijk bezit geven, te midden van de broers van hun vader. U moet het erfelijk bezit van hun vader op hen doen overgaan. En tegen de Israëlieten moet u zeggen: wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, dan moet u zijn erfelijk bezit op zijn dochter doen overgaan. En als hij geen dochter heeft, moet hij zijn erfelijk bezit aan zijn broers geven. En als hij geen broers heeft, moet hij zijn erfelijk bezit aan de broers van zijn vader geven. Als ook zijn vader geen broers heeft, moet hij zijn erfelijk bezit aan zijn bloedverwant geven die uit zijn geslacht het nauwst aan hem verwant is, zodat die het in bezit neemt. Dit is voor de Israëlieten een rechtsverordening, zoals de Heere Mozes geboden heeft. De dochters van Selafiat doen een stap naar voren in die hele mannencultuur, want dat is het natuurlijk wel. Mannen spelen een hele belangrijke rol in de Bijbel. Daar zijn soms vrouwen die dan een hele belangrijke rol gaan spelen. En dat zijn ook dus deze vijf dochters. Iedere keer opnieuw wordt dat rijtje genoemd. Ze zijn als het ware een geweldige eenheid. Vijf dochters, vijf is ook het cijfer, het nummer van de genade. En zij zijn degene die dan die stap naar voren doen, de vrijmoedigheid ontvangen om dan naar Mozes en Eleazar de priester te stappen, met dat verzoek om een deel van dat land aan hen te geven. Want hun vader, die is gestorven, en als zij als vrouwen geen deel zouden krijgen, ja, dan zou uiteindelijk die vader ook geen deel hebben. Dan zou dat geslacht geen deel hebben in het land van de belofte. En zij doen dus hier een aanspraak op dat land. Zij willen in dat land wonen. Zij willen bij dat land horen. Ze willen daar zijn waar de Heere God het hen uiteindelijk brengen zal. En zij doen dus dat verzoek. En zij zijn degene die dan door de Heere in het gelijk worden gesteld. Dat vind ik zo mooi, dat het er dan ook zo duidelijk staat, dat het antwoord van de Heere komt: de dochters van Selafiat hebben gelijk. Ze komen met een geweldig verzoek en God geeft ze gelijk. U moet hen inderdaad een eigen erfelijk bezit geven. En God geeft hier een geweldige belofte. Een belofte om in dat land een eigen plekje te hebben. Een plekje in dat land waar uiteindelijk God ook woont. Waar de tabernakel zal staan, waar later de tempel zal staan. Dat land met die geweldige belofte dat uiteindelijk daar de Messias zal wonen als koning op de troon van David, zoals dat later dan beloofd is. Ze ontvangen hier dus een belofte. En dat is geweldig dat ook wij allemaal, wie we dan ook zijn, een belofte hebben gekregen van God. Er is een belofte om uiteindelijk bij God te kunnen horen. God is degene die ons een belofte doet dat we uiteindelijk in de hemel kunnen komen. En dat is uiteindelijk alleen maar mogelijk door het geloof in de Heer Jezus. Maar die belofte ligt daar. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Daar ligt een geweldige belofte in. De belofte is dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dat is natuurlijk iets geweldigs. Dat deze vijf vrouwen daar naar voren komen, in beweging komen, niet op hun plaats blijven zitten van, nou ja, oké, we wachten het maar eventjes af, hoe het gaat lopen. En uiteindelijk zag het er niet zo best uit, volgens de wet die God tot hiertoe gegeven had. Maar God gaat uiteindelijk een toevoeging geven aan de wet met betrekking tot hun situatie en ook situaties die zich later zullen voordoen. En in deze geschiedenis vinden we eigenlijk ook iets wat later, naar mijn inzicht, ook speelt met betrekking tot de Heer Jezus. Als het gaat over Maria, dat zij dan de moeder van de Heer Jezus is, dan geloof ik, maar er is verschil van inzicht over, dat Maria dan de erfgenaam is van de troon. Zij had geen broers, zij is de erfgenaam van de troon, waar uiteindelijk dan haar zoon, de Heer Jezus, op zal gaan zitten. Maar goed, dat was even dan terzijde. Dus die belofte die ligt daar. Maar dan in hoofdstuk 36 van Numeri, dan komen daar mannen naar voren. Numeri 36, vers 1 tot 12. Numeri 36, vers 1 tot 12. En de familiehoofden van het geslacht van de nakomelingen van Gilead, de zoon van Machi, de zoon van Manasse, uit de geslachten van de nakomelingen van Jozef, kwamen naar voren en spraken ten overstaan van Mozes en ten overstaan van de leiders, de andere familiehoofden van de Israëlieten, en zeiden: de Heer heeft mijn Heer geboden dit land door het lot aan de Israëlieten in erfelijk bezit te geven. En mijn Heer werd door de Heer geboden het erfelijk bezit van onze broeder Selafiat aan zijn dochters te geven. Wanneer zij nu voor een van de zonen van de andere stammen van de Israëlieten tot vrouw zouden worden, dan zou hun erfelijk bezit afgenomen worden van het erfelijk bezit van onze vaderen en toegevoegd worden aan het erfelijk bezit van de stam waartoe zij zouden gaan behoren. Zo zou ons erfelijk bezit, dat door het lot is bepaald, ons worden afgenomen. En wanneer de Israëlieten dan het jubeljaar zouden hebben, dan zou hun erfelijk bezit voorgoed toegevoegd worden aan het erfelijk bezit van de stam waartoe ze zouden behoren. En zou hun erfelijk bezit afgenomen worden van het erfelijk bezit van de stam van onze vaderen. Toen gebood Mozes de Israëlieten volgens het bevel van de Heere: de stam van de nakomelingen van Jozef heeft gelijk. Dit is het woord dat de Heere met betrekking tot de dochters van Selafiat geboden heeft. Laten zij tot vrouw worden van wie goed is in hun ogen, als zij tenminste tot vrouw worden van iemand uit het geslacht van de stam van hun vader. Dan zal het erfelijk bezit van de Israëlieten niet van de ene stam op de andere stam overgaan. Want de Israëlieten moeten ieder vasthouden aan het erfelijk bezit van de stam van zijn vaderen. Verder moet elke dochter die een erfelijk bezit uit de stammen van de Israëlieten erft, tot vrouw worden van iemand uit het geslacht van de stam van haar vader, opdat ieder van de Israëlieten het erfelijk bezit van zijn vader zal erven. Zodoende zal het erfelijk bezit niet van de ene stam op de andere stam overgaan, want van de stammen van de Israëlieten moet ieder aan zijn erfelijk bezit vasthouden. Zoals de Heere Mozes geboden had, zo deden de dochters van Selafiat. En Machla, Tirza en Hochla, Milka en Noah, de dochters van Selafiat, werden voor de zonen van hun oom tot vrouw. Binnen de geslachten van de nakomelingen van Manasse, de zoon van Jozef, werden ze een man tot vrouw. Zo bleef hun erfelijk bezit aan de stam van het geslacht van hun vader. Nou, wat een toestand allemaal, zeg. Hier zien we dat uiteindelijk dan de mannen uit die stam van Manasse naar voren komen, want zij zien de bui hangen. Deze vijf dochters zijn nog vrijgezel. En als zij dus trouwen met iemand van een andere stam, dan betekent dat dat uiteindelijk dan, volgens de bepalingen, dat deel wat zij dus gekregen hebben, die dochters, dat dat overgaat naar de andere stam. En uiteindelijk in het jubeljaar bij die andere stam zal worden gevoegd. Dus wat dat betreft ligt daar een groot gevaar. Dat toch dat erfelijk bezit niet bij die stam van Manasse zal blijven. Maar dat het zal komen bij een andere stam. En dan is het de opdracht van de Heere dat deze dochters van Selafiat vrouw mogen worden van wie goed is in hun ogen. Dat vind ik zo apart. Het wordt, ze mogen trouwen met wie ze willen, maar wel binnen de stam. Dat moeten ze uiteindelijk wel doen. En dan moeten ze dus de vrouw worden in dit geval, en dat gaat gebeuren, van de zonen van hun oom. Ze trouwen dus met hun neefs. En ik vind het heel bijzonder dat deze vrouwen ook daarin gehoorzaam zijn. Zij hebben een belofte gekregen en nu rust op hen een plicht. De plicht om inderdaad te zorgen dat dat erfdeel binnen de stam blijft. En dat ze inderdaad mogen trouwen met wie ze willen, maar uiteindelijk is daar natuurlijk een bepaalde beperking, namelijk alleen met iemand van binnen de stam. En ze trouwen dus met de zonen van hun oom. En zo blijft dat bezit dus daar binnen die stam. En als wij nog even terugkomen op die toepassing, wij hebben een belofte van God. We hebben een belofte met betrekking tot het eeuwige leven. Ik heb die tekst al aangehaald. Al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Dan ligt er ook een plicht in die tekst, namelijk opdat er ieder die in hem gelooft. Er ligt een belofte, er is eeuwig leven mogelijk voor een ieder, maar de plicht is om te geloven. Om te geloven in de Heer Jezus Christus, als je redder en als je verlosser. Ik vind het heel bijzonder dat deze vijf vrouwen iedere keer opnieuw weer genoemd worden met betrekking tot dat ze het zo belangrijk vinden om inderdaad dat stukje land waar God Israël inbrengt en waar God uiteindelijk zelf gaat wonen, het is zijn land, dat ze daar onderdeel van willen uitmaken. En dan uiteindelijk, ja, dan komen ze in dat land. En dan staat er in Jozua, hoofdstuk 17, daar worden die vrouwen voor het laatst genoemd. Jozua, hoofdstuk 17. Jozua, hoofdstuk 17, vers 3 tot en met 6. Maar Selafiat, de zoon van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, had geen zonen, maar dochters. En dit zijn de namen van zijn dochters, Machla en Noa, Hochla, Milka en Tirza. Deze kwamen naar voren bij Eleazar de priester en bij Jozua de zoon van Noen en bij de leiders en zeiden, de Heer heeft Mozes geboden ons een erfelijk bezit te geven te midden van onze broeders. Daarom gaf hij hun naar het bevel van de Heer een erfelijk bezit in het midden van de broers van hun vader. En aan Manasse vielen 10 delen toe, behalve het land Gilead en Bazan, dat aan de andere zijde van de Jordaan ligt. Want de dochters van Manasse ontvingen een erfelijk bezit te midden van zijn zonen. In het land Gilead was voor de overgebleven nakomelingen van Manasse. Nou, die meiden zijn dus getrouwd. En toch nemen zij hier het initiatief. Als dan het land opgedeeld wordt, door het lot wordt toegewezen, dan weten we, als je in de Bijbel een beetje thuis bent, dat de halve stam Manasse had in het overjordaanse, dus in wat nu Jordanië is, een deel gekregen. Maar de andere helft ontvangt een deel in het land, aan de westzijde van de Jordaan. En daar willen dus ook die dochters van Selafiat een deel hebben. Zij zijn getrouwd, maar zij nemen toch hier weer het initiatief. Zij pleiten op die belofte die er ligt. En zij willen dus dat hun een stuk land gegeven wordt. Aan de kant van de Jordaan, waar dus uiteindelijk de tabernakel komt te staan. Waar later de tempel komt te staan. Ze willen in dat deel, daar willen ze wonen. Daar willen ze een onderdeel zijn van de stam. En dan krijgen zij dus, volgens het bevel van de Heere, een erfelijk bezit in het midden van de broers van hun vader. Wat dat betreft zien we dat die vrouwen eigenlijk in beweging zijn en opkomen voor datgene wat God belooft. Zij willen uiteindelijk alleen maar daar zijn waar God is. Ze willen alleen maar daar zijn waar uiteindelijk Gods tempel, Gods tabernakel staat, waar de offers gebracht worden, waar het volk God kan dienen op een hem welbehagelijke wijze. Het is bijzonder dat die namen, daar zitten natuurlijk ook nog betekenissen aan, die vond ik op zichzelf niet zo heel makkelijk om daar wat mee te doen. Maar uiteindelijk is het wel zo dat Hebreeuwse vrouwennamen altijd met een H eindigen. In onze vertaling komt dat niet altijd tot uitdrukking. Ik heb dat wel eens meer gezegd. Vanwege de ruimte en de drukkosten hebben ze vaak die H weggelaten. Maar er is een H. En een H is een open letter, de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet. En in de Hebreeuwse typologie is die H een beeld van een venster. Een doorkijkje, het is een open letter. Hè? Zo en dan zo, en zit er hier een stukje open. Het is een zicht op. Een zicht op God. Zo wordt dat ook in de Bijbel verteld. Er wordt natuurlijk gesproken over de ark waar een venster in was, bovenin. En denk ook even aan de vensters bij Daniel. Die had open vensters richting Jeruzalem om te bidden. Het zicht op de plaats waar God was. En zo is het geweldig dat deze vrouwen eigenlijk ook wat dat betreft zicht hadden op God. Zicht hadden op Gods beloften. Hij is degene die die belofte waarmaakt. Hij belooft wat, maar je moet aan de andere kant ook aanspraak maken op die belofte. En dan wil God dat in zijn geweldige genade ook geven. Het is uiteindelijk zo dat er in de zending, nou, zoals ik het bekijk, heel veel vrouwen werkzaam zijn. Dat vind ik opmerkelijk. Er zijn niet veel mannen die alleen uitgaan, maar wel in verhouding zijn er veel vrouwen die alleen uitgaan. En wat dat er gaat, is het geweldig dat Hanneke ook die stap doet. Dat ze op die manier ook aanspraak maakt op dat wat God voor haar weggelegd heeft. En dat ze, ja, zeg maar, in de lijn van die vijf vrouwen die daar zo iedere keer opnieuw weer een stap naar voren doen en aanspraak willen maken op wat God beloofd heeft, dat ook jij dat mag doen. Dat ook jij mag gaan naar de plek die God voor jou bestemd heeft. Om daar tot zegen te zijn. Om daar hem te mogen dienen. Om daar tot zijn eer en glorie een instrument te zijn in zijn hand om andere mensen te bereiken met het evangelie. Er staat een tekst op de kaart die je uitgegeven hebt. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dat is natuurlijk de clue. Daar gaat het om. Om die naam uit te dragen. Om die naam te verkondigen. Ook in omstandigheden die niet zo gemakkelijk zijn. Onder een bevolking die daar wat dat betreft misschien totaal anders over denkt. Of die dan in beslag genomen is door een totaal andere godsdienst. Die ook niet zo vriendelijk staat tegenover het christelijk geloof. Maar toch mag je in de kracht van de Heere en met de moed die God je geeft deze taak op je nemen. Om uiteindelijk daar tot eer en glorie van de Heere bezig te mogen zijn. Amen. We gaan samen nog danken. Ja, we danken u, liefdevolle God en Vader, dat we zo vanmorgen iets mochten zien van vijf vrouwen daar in dat Oude Testament. Vijf vrouwen die in één adem iedere keer opnieuw weer genoemd worden. Zussen, met een bloedsband, maar ook een geestelijke band. Ze hadden een vader, samen hadden ze één vader. En zij waren degene die opkwamen, in feite uiteindelijk voor de rechten van die vader. Want zij wilden dat het land, wat in feite aan hem toegewezen zou worden, hoewel hij al overleden was, dat dat land wat aan die stam, aan die familie toebehoorde, dat dat ook binnen die stam bleef. En dat ze een plek zouden krijgen in dat beloofde land. Heer, wat is dat geweldig, dat we van die vrouwen kunnen leren. Dat ze zich niet lieten intimideren, maar opkwamen voor datgene waar ze van overtuigd waren. En we willen u daarvoor loven, daarvoor prijzen. Voor al die vrouwen die ook vandaag in de zending werkzaam zijn. Of op andere plaatsen van uw naam getuigen. En ook bidden we voor Hanneke, dat u ook met haar wilt zijn. Dat u haar ook wilt sterken, steunen, leiden. En dat u haar ook kracht en moed wilt geven, heren. Om misschien iedere keer opnieuw weer op een bepaalde manier een stap te doen. Een stap naar voren. En we willen u hartelijk danken dat u dat ook zult zegenen. We willen u danken dat u zelf uw woord doet uitgaan onder uw volk Israël. Maar ook in zoveel volken daaromheen. Maar zoveel volken ook in de wereld. En we danken u dat u zelf uw gemeente wilt bouwen. In de breedte, in de diepte. Wat is het geweldig dat u, Heer Jezus, naar deze wereld kwam. Om te lijden, om te sterven. Maar ook om op te staan van tussen de doden uit. Dat u leeft tot in alle eeuwigheid. En dat u beloofd hebt dat u komt. Maar dat u tot dat moment nog mensen oproept. Iedereen oproept, ook vandaag hier aanwezig. Om als we u nog niet kennen, tot u te komen. Om dan inderdaad daar die plicht op ons te nemen. Om in u te geloven. Heer, wat is het geweldig. Dat als we in u geloven, dat we dan het eeuwige leven hebben. En dat we mogen weten dat er een geweldige, wonderbare toekomst is. Uw naam zij daarvoor geloofd en geprezen. We willen u danken voor al uw goedheid, uw liefde en uw trouw. We willen ook danken voor de regen die gevallen is. Heren, we hebben er een aantal maanden geleden voor gebeden. En we willen u danken dat u een hoorder van de gebeden bent. En dat we het ook verder in die zin van u mogen verwachten. Dat u mogen danken dat u met ons wilt gaan. En ieder van ons kent en weet wat we nodig hebben. We willen u loven en prijzen, heren, voor wie u bent. En we bidden, ja, kom spoedig alstublieft. Amen.